Goedemorgen, Peter Verlinde.
Goedemorgen.
Peter, we hebben jou uitgenodigd omdat... Ik denk dat ik ook uit jouw naam mag spreken, Sven. Zit jij ook met grote ogen naar de kinderen van de kolonie te kijken elke week?
Eerlijk? Nog niet.
Maar allee, Sven!
Ik sta achter, ik weet het, jongen.
Maar dat is
maar ze staan op 4D nu. Ja, ja, de kerstvakantie komt
er. Er zijn al 3 afleveringen achter de rug en je hebt er nog geen enkel gezien.
Erg, hè?
Die zegt ik vind het echt zeer goede televisie. Het is echt zeer goede televisie waar ik met open mond naar zit te kijken. Ik leer heel veel bij. Het gaat over, ja, ik neem aan dat iedereen dat wel weet, het gaat over de geschiedenis van Congo voor de onafhankelijkheid, tijdens de onafhankelijkheid en de postkoloniale geschiedenis. En de vorige aflevering ging over die onafhankelijkheid zelf, het jaar 1960. En er zaten een paar echt heel straffe... Het waren 2 mevrouwen in. Er was mevrouw Rijkmans. Mevrouw Rijkmans is de weduwe van Jean Rijkmans. En die was...
André Rijkmans.
André Rijkmans. Daarvoor hebben we Peter uitgenodigd.
Ja, dat begint al.
André Rijkmans. En dat was Peter, de
adjunct gewestbeheerder van... eigenlijk Massimba, maar dat is een stukje van Bakongo. Dus ja. Dat kleine stukje Congo, dat staartje daar links.
Ja, en die is vermoord kort na de onafhankelijkheid.
Op 14 juli is hij vermoord.
En zijn weduwe zei... met tranen in haar ogen over de moord op haar man. Dat heeft ons ontzettend veel leed gekost. We hebben een grote prijs betaald. Maar voegde ze eraan toe, de Congolezen hebben nog veel harder geleden dan ik. Mm-hmm. Dat vond ik zo'n sterke getuigenis. En de tweede getuigenis die erin zat, was van de dochter van Patrice Lumumba, Juliana Lumumba. Die het ook over een moord had, namelijk de moord op haar vader. Lumumba, de eerste premier van Congo. En ook zeer sterk overkwam. Die vertelde dat... Ze sprak ons Belgen eigenlijk aan met het woord u. En ze zei, u heeft niet alleen een vader vermoord. U heeft het ideaal vermoord. De droom van de Congolezen op een betere toekomst. Ook een heel sterk moment in de reportage. En ik ben een moderne man, dus ik zit op Twitter en ik uit mijn respect voor die 2 dames op Twitter. En nu komen we bij Peter Verlinde terecht, want Peter antwoordde op mijn tweet van die reputatie van Lumumba. Misschien zou het goed zijn, ik kan het nu niet meer letterlijk citeren Peter, maar je zei iets in de strekking van misschien zou het goed zijn om toch eens aan de Congolezen in Congo te gaan vragen wat ze over Lumumba denken. Suggererend dat Lumumba vooral een symbool is voor de Congolezen van de diaspora, zoals dat dan heet. Hoe kwam die opmerking opgeborreld, Peter?
Het is een bijzonder delicaat onderwerp, omdat het zeer gepolariseerd is. En je hebt al meteen gemerkt, ook op Twitter en ook op Facebook, hoe snel dat daarop gereageerd wordt.
Ja, er waren nogal wat mensen die er bezwaar tegen maken dat we jou uitnodigen om dat verhaal hier te vertellen.
Omdat ik dan beschouwd word als iemand die het imago van Lumumba zou besmeuren en de kolonialen verdedigen en al dat soort excuus onzin. Hè.
Ik heb beloofd dat ik voor tegenwerk zou...
Dat is heel... Daar gaan we. Kijk, ik ben met heel dat verhaal al meer dan 20 jaar bezig. En ik ben natuurlijk een journalist die vooral in Congo zelf werkt. En ik heb er heel veel begrip en empathie voor dat mensen helden nodig hebben, blijkbaar in hun leven. Ik ben zelf van karakter helemaal niet zo. Ik ben een beetje iemand die mij altijd vragen stelt bij helden, maar bon.
Het is een mechanisme, een psychologisch mechanisme.
Ja, een psychologisch mechanisme. En wat zie je nu? Dat in de nieuwe generatie, vooral van de Congolese diaspora, vooral de jongeren, de dochter Lumumba is natuurlijk een beetje een apart verhaal, want haar vader is vermoord. Dus dat maakt een aparte relatie.
De Congolese diaspora, dat zijn de Congolese...
Congolezen in het buitenland.
Verlaten
hebben of die zelfs hier geboren zijn. Hè. In de reeks zitten een aantal getuigen van mensen die amper in Congo geweest zijn en die hier als kind helemaal opgegroeid zijn enzovoort. Wel, voor hen inderdaad... is de figuur Lumumba een soort grote held geworden. Maar al meer dan 20 jaar, zolang als ik in Congo kom... ik kom eigenlijk al bijna 30 jaar in Congo... Maar de afgelopen 20 jaar ben ik me met de koloniale tijd ook ben beginnen bezighouden. Ik heb ook een boek gemaakt in 2008... met getuigenissen van Congolezen. En voor mij is het altijd duidelijk geweest dat de Congolezen in Congo zelf daar nauwelijks... helemaal niet is, misschien iets te scherp, maar nauwelijks mee bezig zijn. Dat heeft natuurlijk een aantal heel goede verklaringen. En de eerste verklaring is dat de Congolezen van Congo wel met andere dingen bezig zijn. Zij zijn bezig met overleven, met de ellende van elke dag en niet met politieke verhalen. Aan politiek doen, aan ideologie doen, is een soort voorrecht voor mensen die zich niet moeten bekommeren om het dagelijkse brood.
Dat is geen primaire behoefte.
Dat is geen primaire behoefte. Je ziet natuurlijk dat bij sommige, vooral dan weer van de heel jonge groepen, La Lucha bijvoorbeeld, Quatrième Voie, dat zijn groepen van zeer jonge Congolezen die zich nu verzetten tegen het huidige regime. Daar zie je af en toe wel eens een referentie naar Lumumba opduiken. Maar onvergelijkbaar met figuren à la een Che Guevara of een Nelson Mandela. Hè. Onvergelijkbaar. Maar bij de grote massa van de Congolezen is dat gewoon geen deel van hun leven. Ze denken daar niet eens aan als ze het al zouden weten. Want dan kom je natuurlijk nog bij een aantal andere belangrijke elementen. En dat is, Lumumba was helemaal niet zo'n onbetwist figuur als onafhankelijkheidsstrijder.
Zullen we eerst even blijven
bij... Eerst bij de herinnering.
Ja,
blijven.
Bij die herinnering toch.
Want de twee zijn van belang, maar laat ons misschien eerst inderdaad...
Ja, maar het werd in de discussie die zich de voorbije 24 uur op Twitter en op Facebook ontwikkelde, werd dat in twijfel getrokken of Lumumba al dan niet een symbool is, ook in Congo. En... Barbara, oud-collega van ons, zei van ja, ik ben net in Goma geweest en daar lopen jonge gasten rond die geen bril nodig hebben, maar toch een bril dragen, omdat Lumumba ook een bril draagt. En ze deed er 2-3 foto's
bij. Dat is een
bij.
Heel nieuw en zeer recent fenomeen. En zoals je terecht zegt, jonge mensen die zich nu in de politieke strijd mengen, en terecht uiteraard. En ik heb bijvoorbeeld ook vorig jaar een heel televisie-item gemaakt rond La Quatrième Voie, ik noemde ze net. En daar wordt ook wel naar Lumumba gerefereerd.
En wat is
het? Dat is waar. La Quatrième Voie is zo een van die vele civil society burgerbewegingen van zeer jonge mensen die heel zwaar onderdrukt worden door het huidige regime.
Ja.
En die inderdaad refereren naar Lumumba. Maar ik heb het over de 99,% Congolezen die elke dag vechten om te overleven. Maar wat je toch ook wel moet beseffen, dat is dat Lumumba ook voor die mensen, als ze hem al kennen, want heel dikwijls in het onderwijs in Congo, dat overigens nog dikwijls gestoeld wordt op het Belgische koloniale onderwijs. Er is door al de ellende in het land nauwelijks een ontwikkeling van een eigen onderwijs gekomen. Dus de figuur Lumumba komt zelfs in het onderwijs nauwelijks aan bod.
Is dat zo?
Dus je moet hem al leren kennen doordat je zelf je politiek gaat informeren, gaat lezen. En wie doet dat in het huidige Congo? Of wie kan dat doen? Ik wil niet denigreren toen over de Congolezen. Het gaat over hun leefsituatie.
Ik kan me haast niet voorstellen dat in het onderwijs, hoe kan je over de onafhankelijkheid van je eigen land praten zonder het over de eerste premier te hebben?
Ik ben natuurlijk niet in alle scholen in Congo geweest, maar ik kom bijna 30 jaar in Congo. Ik ben in heel vele scholen geweest. Ik heb heel vele geschiedenisboeken doorbladerd. Je ziet ook wat in scholen ophangt aan figuren enzovoort. Ja. Laat me één klein voorbeeld noemen. Een beetje naast het onderwijs. Er is in Lubumbashi, in het zuiden, is enkele maanden geleden het nieuwe provinciehuis geopend. En aan de ingang van het provinciehuis heb je een soort laan, dus die daar naartoe gaat. En dan heb je een hele reeks kiosken. En onder elke kiosk staat een borstbeeld. Mm-hmm. En zo'n hele reeks, zo in een halve maan. Mm-hmm. En het eerste borstbeeld is Leopold II. En het tweede borstbeeld is Juan Germé, dat is de stichter van Lumumbashi, die voor Leopold II nog gewerkt heeft en die daarna in Belgisch Congo gewerkt heeft. Het derde borstbeeld, als ik me goed herinner, is koning Boudewijn.
Is het echt?
Echt waar, authentiek.
En wanneer is dat gebouw?
Ik denk in april of mei. Ik heb er iets over geschreven.
Echt,
ik heb het ook
gepubliceerd. Recent, ja.
En dan ergens in de reeks kom je op een bepaald moment inderdaad Lumumba. Enfin, dan heb je Kasavubu, dus de eerste president. Die eigenlijk in de geschiedenis van de onafhankelijkheid, maar dan zitten we op de feiten, een veel belangrijker figuur op dat moment geweest is dan Lumumba. Maar bon.
Hij was president toen Lumumba premier was.
En zijn onafhankelijkheidsbeweging, Abaco, is veel vroeger gestart, al in 50 of 51, terwijl Lumumba eigenlijk maar in 58 met een politieke beweging gestart is. Dus eigenlijk was hij de grote voortrekker aanvankelijk, maar Lumumba is dan uiteindelijk vermoord, heeft daardoor een mythische status gekregen enzovoort.
Maar we zitten bij die beelden, die
borstbeelden. We zitten bij die beelden en dan ga je zo voort en dan kom je inderdaad op Lumumba, dan kom je zelfs nog op Mobutu. Excuus. Dan heb je nog twee religieuze figuren, Kimbangu, en dan heb je helemaal op het einde heb je vader Kabila.
Wat zegt dat over
de verhouding tussen het huidige bewind van Kabila en de geschiedenis
van
de kolonie.
Ik wilde daar ook al naar refereren. Lumumba is een figuur die...
Want dat is een overheidsgebouw.
Ja, dat is een overheidsgebouw. En uiteraard wordt dat beslist door overheid. Dat zijn niet de gewone mensen dat beslissen. Mm-hmm. Maar dat is ook geen issue. Dat is ook mijn punt. Ook geen issue. Daar wordt niet over gediscussieerd. Daar wordt niet tegen geprotesteerd.
Er wordt geen rode verf naar Leopold II gegooid.
Rode verf naar Leopold II gegooid. Hè. Het is toch ondenkbaar dat bij ons er vandaag nog een nieuw borstbeeld van Leopold II zou onthuld worden. Maar we zijn bij Lumumba. Wie is de eerste die van Lumumba een held heeft proberen te maken? Dat is ook zoiets wat voor zeker de inwoners van Kinshasa wel wat bekend is. Dat is Mobutu. Mobutu heeft in de jaren 70 een heel groot, een immens monument dat overigens nooit afgewerkt is. Ter ere van Lumumba laten oprichten door de Chinezen.
Terwijl Mobutu een staatsgreep heeft gepleegd.
Maar Mobutu is eigenlijk degene die Lumumba naar de dood gedreven heeft.
Uitgeleverd
heeft aan Katanga toen hij naar de dood gedreven heeft. Weten zijn willens. Uiteraard weten we, de Lumumba-commissie in 2001 heeft dat goed gestipuleerd. En het academische werk daarna heeft dat nog eens meer in detail vastgelegd. Dat er daarbij zware westerse betrokkenheid was. Dat kennen we intussen, dat verhaal.
Zeg maar Belgische betrokkenheid.
Belgische, Amerikaanse. CIA, noem maar op, dat weten we allemaal. Lumumba moest uitgeschakeld worden, net zoals Saddam Hussein moest uitgeschakeld worden, Ceausescu moest uitgeschakeld worden, Gaddafi moest uitgeschakeld worden, zo moest Lumumba uitgeschakeld worden. Oké. Ik wil maar zeggen...
Je zet hem nu wel in een interessant rijtje, hè?
Ja, maar dat is wat...
Als je Lumumba op één lijn zet met...
Nee, ik zeg niet dat Lumumba...
Gaddafi...
Nee, maar het is wel zo hoe het Westen omgaat. Maar nu zitten we natuurlijk op een ander onderwerp.
Nu zitten we in de geopolitiek. Hè?
Ja, nu zitten we in de geopolitiek. Ik wil maar even zeggen, de uitschakeling van Lumumba kadert in de manier waarop de internationale gemeenschap, de machthebbers in de wereld, omgaan met leiders die hen niet zinnen. Ja. Habyarimana moest uitgeschakeld worden. Dus nooit een onderzoek geweest naar de dood van Habyarimana in 1994. Uiteindelijk is de dood van Lumumba een van diegenen van de, ja, hoe moet je dat noemen, tegenstanders, opposanten, volkshelden, hoe je het ook wil noemen, die dat het meeste onderzocht is dat we intussen hebben. Ja. Dat was ook een van de redenen van mijn reactie op de uitlating van Juliana Lumumba. Zij doet uitschijnen alsof er nauwelijks geweten is hoe Lumumba omgekomen is. We weten dat met bijzonder veel details.
Omdat er die parlementaire onderzoekscommissie
en is. Omdat er daarna heel veel academisch werk geweest is. En mijn gewaardeerde collega Ludo de Witte heeft dat vuur aan de lont gestoken.
Er zijn excuses geweest. Geloof.
Er zijn excuses geweest voor de betrokkenheid bij. Er is niet gezegd dat België... Enfin, nooit toegegeven, dat is ook niet uit de commissie gebleken. Dat is ook niet gebleken uit het academische onderzoek. Dat België rechtstreeks, laten we zeggen, de opdracht gegeven heeft. Maar laten we zeggen, men heeft het wel willend laten gebeuren. Ja. Hè? Ja. En dat is de reden waarom ik even noem een Saddam Hussein, een Gaddafi, een Ceausescu. Heeft men ook wel willend laten gebeuren. Mm-hmm. Natuurlijk, Lumumba was geen dictator. Die kans heeft hij niet gehad. Hij heeft nauwelijks macht gehad, maar enkele maanden. Dus we zaten nog
dat
op het punt van de herinnering.
Dat was een bijzinnetje, Peter.
Ja. Maar ik weet dat. Ik weet dat dat heel provocatief is. Ik ben me daar heel goed van bewust. Maar het is natuurlijk... Maar dat heeft misschien te maken met het feit dat ik daar al zo lang mee bezig ben en al zoveel heb zien passeren in Congo. Maar ik heb zoveel welmenende potentiële leiders zien groeien. Denk maar aan Joseph Kabila al om te beginnen, die ik als bijna de eerste televisiejournalist geïnterviewd heb in 2001. Zijn vader, Kabila, Mobutu, maar ook Bemba bijvoorbeeld, met hele grote verhalen aanvankelijk, en wat is er achteraf van gekomen? Maar ik wil geen intentieproces maken. Ik wil alleen maar zeggen, het mythische symbool Lumumba heeft natuurlijk ermee te maken dat hij vermoord is.
Ja.
Niet zozeer wat hij gedaan heeft.
Ik wil terug naar Mobutu. Wat speelde er in het hoofd van de dictator Mobutu dat hij een held probeerde te maken van de man die hij enkele jaren...
Eigenbelang. Op dat moment, we spreken over eind jaren 60, begin jaren 70, was natuurlijk de herinnering aan Lumumba nog wel wat verser. Er zit natuurlijk ook wel bij, en dat is ook iets dat we... Nu zitten we wel meer en meer in de echte feiten. Lumumba was in 1960 bij de verkiezingen ook niet de geplebisciteerde volksheld. Hij heeft de verkiezingen gewonnen, ja. Hij haalde 33 van de 137 zetels in het parlement. Maar met een zeer regionalistische stemming. zijn stemmen voor zijn partij. Zijn partij was overigens intussen ook gesplitst in twee vleugels, die elkaar naar het leven stonden, letterlijk ook bij momenten. Wel, zijn stemming in zijn partij, ja, de stemming voor hem was vooral vanuit zijn fief, vanuit zijn achterban, in zijn regio, Kisangani en omgeving enzovoort. Er waren virulente tegenstanders van Lumumba, en dat speelt tot vandaag mee. In het boek dat ik in 2008 geschreven heb, Achterblijven in Congo, zit bijvoorbeeld de grote baas van de diamantmaatschappij later. Dat is de man die dat Lumumba in het vliegtuig mee naar Katanga gebracht heeft, waar Lumumba dan vermoord is. Die man heeft daarna een grote carrière onder Mobutu gemaakt. En dat is natuurlijk iemand die Lumumba zijn bloed kan drinken. In de Kasai moet je over Lumumba niet praten. In de Bakongo, waar Kasavubu vandaan komt, moet je het niet zo meteen over Lumumba hebben. Er is een grote verdeeldheid in Congo daarover. In de mate dat vandaag, intussen bijna 60 jaar na de onafhankelijkheid, ja, dat er natuurlijk mensen daar nog mee bezig zijn. Dat is wat ik dat straks noemde. Ja. Maar diegenen die ermee bezig zijn, en zeker diegenen die politiek actief geweest zijn of nog altijd zijn, ja, dat is bijzonder divers. Dus zo gaan zeggen, Lumumba is eigenlijk de onbetwiste volksheld voor het onafhankelijke Congo. Dat klopt volgens mij niet, en niet vanwege de herinneringen van de mensen, maar ook niet in de feiten.
Peter, ik denk niet dat het feit dat Lumumba een symbool is op dit moment te maken heeft met het al dan niet winnen van verkiezingen toen in die tijd, maar wel met die toespraak op de dag van de onafhankelijkheid. Een aantal van de getuigen in Kinderen van de Kolonie kan die woordelijk citeren, vind ik ook heel sterke momenten. Een toespraak die ging over het onrecht en de vernedering die de Congolezen tijdens de kolonialisatie hebben doorstaan. Die toespraak ging over de identiteit van de Congolees. En daar ligt het kalf volgens mij gebonden.
Ik heb in mijn boekje dat in 2010 is uitgekomen, Hoe Congolees zijn de Congolezen, heb ik het daarover onder meer gehad. Niet specifiek over die toespraak, maar wel over de hele problematiek van de identiteit. Ja. In mijn analyse na al die jaren is de essentie van de hele problematiek van de kolonisatie, dat is dat de kolonisatie de identiteit van de Congolezen kapot gemaakt heeft.
Precies.
En hen eigenlijk gereduceerd heeft tot welwillende kinderen. En zo werden ze ook dikwijls beschouwd in een paternalistisch systeem. Dommerikken die tot niet veel in staat waren en die opgevoed moesten worden door de blanken.
Zonder... En dat is ook hun zelfbeeld.
Ja, en dat speelt tot vandaag nog in zeer grote mate door.
En
als er iets is wat mij als hoe moet ik dat zeggen, niet zozeer als journalist, maar als iemand die echt wel heel erg bekommerd is om het lot van die Congolese mensen, van vele mensen, maar bon, ik ben nu eenmaal met die regio vooral bezig, dat is het feit dat tot vandaag doorgaat. Ik heb zelf, ik ben mijn carrière, voor ik echt televisiejournalist ben geworden, heb ik een paar jaar voor ontwikkelingssamenwerking gewerkt. En ik volg die sector nog altijd. En een soortgelijke manier om zwarte Congolezen in dit geval te beschouwen als bijna per definitie dommer dan wij slimmerikken die vanuit Europa, vanuit België komen, speelt eigenlijk in ontwikkelingssamenwerking op vele punten nog altijd mee. Ik zeg niet altijd en overal, maar die ondertoon zit er nog heel dikwijls.
En dat is zelfkritiek, hè? Want je hebt...
Dat is zeker zelfkritiek. En ik heb daar ook jaren...
Natuurlijk,
en ik heb daar zelf ook jaren over gedaan om dat te beseffen. Want je draait in een systeem, net zoals de kolonialen, in een systeem meedraaide dat toen als het meest evidente systeem beschouwd werd om wat men dan noemde de beschaving te brengen, zoals dat toen heette, op dezelfde manier heeft ontwikkelingssamenwerking dat eigenlijk overgenomen. We brachten dan wel geen beschaving, maar zogezegd ontwikkeling, development in plaats van civilisation. En je ziet dat het een voortdurende strijd is van welwillende mensen in ontwikkelingssamenwerking, die zijn er gelukkig ook, die dat willen doorbreken. die de opbouw van een land, ik zeg nooit heropbouw over Congo, want heropbouw zou suggereren dat je het opnieuw gaat doen zoals in de koloniale tijd. Die term gebruik ik nooit. Mm-hmm. Ik zeg het opbouwen van Congo, zoals de Congolezen het zelf willen, moet uiteraard per definitie van de Congolezen zelf komen. Maar dat betekent dus ook dat wanneer je daar als rijke blanke gaat poneren met al je kennis en gaat zeggen we moeten dat op deze manier doen, ja, als je dan zo diep in de ellende zit, zoals zoveel Congolezen door toedoen van hun eigen machthebbers uiteraard, als je dan zo diep in de ellende zit, ja, dan ga je dat weer welwillend aannemen. De verering van de blanken, de kreet, le retour des Belges, quand est-ce que vous revenez, wanneer komen jullie terug? Hoe dikwijls heb ik dat wel niet gehoord in Congo? Heeft uiteraard niet te maken met een schreeuw om de retour van het kolonialisme, maar is een schreeuw om een noodkreet in hun situatie, waarbij ze eigenlijk tot nu toe nog altijd die blanken zien als degene die de oplossing brengt.
Ludo de Witte vertelt dat die machtsverhouding, want het gaat eigenlijk over machtsverhouding, ja, tussen zwart en wit, ook een probleem is voor onderzoekers en voor journalisten.
Ja.
Hij zegt, als je naar Congo reist als witte man, en je gaat getuigenissen verzamelen, die getuigenissen zijn...
En als witte vrouw trouwens.
En als witte vrouw ook. Die zijn niet betrouwbaar. Want
niet betrouwbaar is een groot woord, maar je moet daar verschrikkelijk mee opletten.
Hij zegt, de mensen vertellen jou wat ze denken dat jij...
Ja. Dat is een beetje kort door de bocht, maar hij heeft in essentie gelijk. En ik heb daar ook in al de jaren, ik heb zowel geschreven over met getuigenissen, een heel boek met getuigenissen, met getuigenissen van kolonialen, maar ik heb ook een heel boek geschreven met getuigenissen van Congolezen. En dat was mijn voortdurende strijd. Excuseer, dat was mijn voortdurende strijd, omdat... je inderdaad heel goed moet opletten dat mensen je niet naar de mond gaan praten. Mm-hmm. Maar ik heb daar ook heel veel zorg voor gedragen. En ik wil op niemand professioneel kritiek geven. Ik wil alleen maar zeggen, orale geschiedenis is een zeer gevaarlijk vak. Je moet daar enorm mee opletten. En Ludo de Witte heeft op dat punt overschot van gelijk. Op andere punten niet, maar op dat punt overschot van gelijk. Hij heeft overschot van gelijk, want... mensen die zich ondergeschikt voelen aan jou, hebben de neiging om die dingen te gaan zeggen die ze denken dat hen iets gaat opleveren.
Ja.
En dat kan dan van jou komen. Ik heb dat in al mijn werk proberen te voorkomen. In televisiewerk is dat veel moeilijker, omdat je een minuut 30, een minuut 45 hebt in een journaal, dus je houdt uiteindelijk die zinnetjes over waarvan je denkt dat die inderdaad representatief zijn. In mijn boekenwerk heb ik dat veel genuanceerder kunnen doen. Ik deed dat onder meer door Congolezen zelf vooraf mensen te gaan laten zoeken en hun verhalen eerst op te tekenen. Congolese mensen. Die op mijn vraag, en zonder te zeggen dat het voor mij was, dat was hun nadrukkelijke opdracht. Gewone Congolese mensen. Geen intellectuelen. Gewone mensen. Mensen zoals zij zelf. En ik stuurde die uit. Ik vroeg dat aan. Ik betaalde die daar uiteindelijk ook voor natuurlijk. Die wisten ook niet wat mijn inhoudelijk opzet was. En die, wat er dan overigens niet is. Ik bedoel, geen ideologische lijn. En ik vroeg aan hen, zouden jullie willen mensen gaan zoeken van allerlei diverse afkomsten die de koloniale tijd hebben meegemaakt. Verschillende leeftijden, verschillende afkomsten, verschillende beroepen, wat ze vroeger gedaan hebben, anders enzovoort. En op den duur hadden we er een 60-tal. En zij notuleerden de verhalen van die mensen zo in een 1A4'tje per persoon. Zoals zij dat van hen gehoord hadden. Zo'n kort biootje en hoe ze erover dachten enzovoort. En op basis van die 60 heb ik er dan een aantal uitgekozen die dan volgens mij, ja, het moet ook doenbaar zijn natuurlijk, representatief waren. En dat vergt heel veel energie en heel veel tijd. En daarom durf ik zeggen, ik ben geen wetenschapper. Ik heb daar niet de tijd voor. Ik ben maar een journalist. Maar ik ben er al wel heel lang mee bezig. En het is een onderwerp dat is blijven meespelen. En waar ik dus altijd opnieuw dingen ben beginnen checken en herchecken. En ik denk wel dat ik dat behoorlijk goed begrepen heb, hoe zij erover denken.
Joseph Beers,
ja,
wat
ik zeggen? Ik wou even kort reageren op iets wat Peter daarnet zei over de houding van de gemiddelde witte Belgen over de zwarte, dat hij hen dom en heel paternalistisch bejegende. Mijn allereerste ervaring met racisme was in verband met Congo. Ik ben in dit gezelschap veruit de oudste. En ja, jullie zouden mijn zoons en dochters kunnen zijn. Maar ik ben opgegroeid in Villevoorde bij Brussel en ik herinner mij kort na de onafhankelijkheid van Congo, of in de jaren daarna, ik was een jaar of 10, 11, 12 misschien, dan was er op de Grote Markt een charcuterie-beenhouwerij en daar gingen we altijd vlees halen voor de familie. En ik herinner mij eens dat er een vrouw naast mij stond en die vroeg, en het schokte mij toen al, en 50 jaar later nog altijd, die vroeg 100 gram Lumumba. Ja. En dat was bloedworst.
Mof. Ah, dat kende ik niet.
Ja.
Die kende ik niet.
En de mensen
zijn nog van dat soort.
En de mensen van de zaak wisten wat ze bedoelden. Ja, 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 en ze sneden dan 100 gram bloedworst af. Ja.
Nu, er is toch wel één ding dat we. Maar dan zitten we echt in feiten. Er is toch één ding dat we ook niet mogen vergeten. En daarom vind ik dat als we niet Lumumba vanuit het perspectief van de Congolezen, maar vanuit de Belgen, ook vandaag willen dat fenomeen bijna, zou ik durven zeggen, inschatten, of die figuur, mogen we niet vergeten dat er verschrikkelijke dingen gebeurd zijn in 1960 bij de onafhankelijkheid. En die worden tot vandaag nog altijd niet onderkend. En worden ook in het huidige...
Slagpartijen bedoelt u?
Ja, tegen blanken en tegen Congolezen. Hè. Lumumba zelf heeft moordcommando's uitgestuurd naar de Kasai. Hè. Maar er zijn volgens de gegevens zoals ik ze heb bij elkaar gelegd en zoals ik ze in Weg uit Congo, vooral in de nieuwe de editie van 2009, meer in detail heb kunnen beschrijven. Mijn inschatting, maar dat is geen officieel cijfer, is 250 Belgische doden en ongeveer 2000 mishandelde Belgen. Officieel zitten we nog altijd op iets van een 67-70, maar hoe dan ook. Er zijn verschrikkelijke verhalen van wat kolonialen hebben meegemaakt bij de onafhankelijkheid. En nu kan je alle kritiek hebben op het koloniale systeem, maar die individuele kolonialen waren uiteindelijk ook maar gewone piotten of pionnen, hoe moet ik het noemen, die meedraaiden in dat systeem. Net zoals wij allemaal in systemen meedraaien. Wij vervuilen de lucht en binnen 50 jaar gaan we uitgekreten worden als misdadigers omdat we onze kinderen vergiftigen. Ik weet dat het een boetade is, maar ik vind toch dat we heel voorzichtig moeten zijn om individuele mensen, die volgens de waarden en normen en wetten van toen niks misdaan hebben, ja, maar die wel het slachtoffer worden meteen daarna. Er zijn verschrikkelijke verhalen waar die mensen, kolonialen, oud-kolonialen en hun kinderen en hun kleinkinderen tot vandaag niet durven vertellen.
En je kan daar ook geen wiskundige som van maken, een soort van breuk met bovenaan de blanke slachtoffers en onderaan de miljoenen Congolezen.
Natuurlijk niet. Miljoenen Congolezen moet je ook erg mee opletten. Het cijfer van...
Nu de hele periode Congo-vrijstaat en alles erbij.
Ja, ja. Maar ik vind ook niet dat je dat in cijfers kan uitdrukken. Nee. Elke doden is één te veel. Maar in de herinnering en in het leven met en in het verzet bij bepaalde groepen mensen nu tegen de hagiografie die van een figuur als Lumumba gemaakt wordt, moet je dat wel begrijpen. Want als je dat niet begrijpt, dat mensen daarmee zitten, zelfs onuitgesproken zaken. Een vrouw die in 1960 op haar 3, 4, 25 jaar 16 keer verkracht werd, die komt daar in België daarna niet over praten, hè. Ik heb mensen zo ontmoet. Ik heb brieven gekregen na mijn eerste uitgave van mijn boek. Brieven die ik maar één keer heb durven lezen. Je gelooft je ogen niet. Ja. En als je het over het leed wil hebben en hoe je daar weer kan samenleven en hoe je Belgen en Congolezen elkaar kan doen verstaan, dan moet je het over alle leed hebben.
Zeg Peter, begrijp ik het goed? Je begrijpt dus dat mensen helden nodig hebben? Dat zei je helemaal in het begin, hè?
Ja, ik heb ergens...
En jij als journalist en als onderzoeker zegt van ja, maar dat was een echte mens met ook gebreken.
Ja,
en dat
voilà.
Was geen held.
Ik vind het mooi dat je het zo samenvalt. Wat? Ik ben zelf al iemand, maar dat heeft puur karakterieel. Ik ben iemand die nooit het voor helden gehad heeft. Ik heb nooit achter vlaggen gelopen, nooit figuren. Ik heb nooit een poster van Che Guevara in mijn kamer gehangen, zelfs niet van voetbal.
En je werkt bij de VRT.
Ja, ja, dat is al mooi, hè?
Foutje.
Ja, allee, dus de rode VRT bestaat dus echt niet. Nee, ik wil maar zeggen,
maar
ik begrijp wel dat mensen, figuur, en zeker mensen, en dan koppelen we mooi terug meteen naar die identiteit. Zeker mensen, en dan... Ik weet dat het moeilijk is om dat zo te zeggen, en ik weet ook dat er veel mensen nu met gespitste oren luisteren, maar toch wil ik het zeggen. De jonge Congolese diaspora, nu hier in België, is een... Degene die daarmee bezig zijn, niet iedereen is daarmee bezig, maar degene die daarmee bezig zijn. En ik ben zelf met een Rwandese diaspora iemand gehuwd, hè. Dat zijn mensen die in grote mate hun identiteit, hun eigenheid en dikwijls ook hun land kwijt zijn. Mm-hmm. En ik heb daar heel veel begrip voor en heel veel empathie. Je ziet dat nu bij de Rwandezen ook, je hebt dat bij de Congolezen ook. Ik begrijp dat zij zich kunnen en moeten vastklampen aan iets dat hen een stukje eigenwaarde weergeeft.
Symbolen.
Ja. Hoe kan je nu op dit moment trots zijn op het Congo van vandaag? Je eigen land. een land dat kapot gemaakt wordt door de eigen machthebbers. Je gaat toch niet, zoals overigens sommigen nog wel eens durven doen, hoog oplopen met Kabila en consorten. Er zijn er zelfs die nu nostalgie naar Mobutu krijgen. Zo absurd is dat. Dus ik begrijp dat heel goed. Maar dat is niet mijn job van journalist. Dus voor mijn part mogen mensen dwepen met Lumumba, mij niet gelaten. Maar de feiten zijn de feiten. En Lumumba was ook een mens met zijn gebreken. En Lumumba moet je ook zien als iemand die nu misschien voor sommige mensen een held kan zijn, maar voor heel veel andere mensen niet.
Ik wil eindigen met een klein interviewfragmentje uit de opnames van Kinderen van de Kolonie, dat de eindredactie niet heeft gehaald. Dat zit niet in de documentaire, maar dat wel perfect weergeeft van wat we hier hebben zitten vertellen. Het is Gloria Senga. Ik weet niet of dat een naam is die jou iets zegt. Dat is iemand die, in Congo leeft, een Congolese, ja. Jonge Congolese in Congo, 27 jaar, burgerrechtactiviste, een aantal keer.
Ja, ik weet
het niet. Door het Kabila-regime.
Ja, absoluut. Ja.
En ze heeft recent nog 3 weken in de gevangenis gezeten. En ze vertelt dit over Lumumba.
Je ne pense pas que si Lumumba était vivant, il accepterait de voir Kabila maltraiter ses peuples congolais. Il accepterait de voir Kabila tuer les simples manifestants. Sans armes, sans munitions, seul la Bible à la main, seul le chapelet à la main. Ils sont abattus. Lumumba restera. Il est, pour l'éternité, des générations en générations, un modèle de lutte, un modèle de courage pour nous. C'est à lui que je vais ressembler.
Het is op hem dat ik wil lijken, vertelt ze. Vertelt ze als Lumumba van het geleefd.
Dat bevestigt wat ik wil zeggen. Zij voeren zo'n verbeten strijd. En ik heb daar een enorm respect voor. Ik weet niet of ik zelf of mensen hier de moed zouden hebben om te doen wat zij doen, die jonge generatie. Sommigen helaas, de anderen zijn ofwel niet in staat of zijn al uitgeschakeld of zijn te arm of te hongerig, hè. En dat zij inderdaad een figuur als Lumumba hebben om zich, of willen hebben om zich aan vast te klampen. Ja. Alle begrip daarvoor. Maar als journalist is het mijn plicht om het hele plaatje te zien en niet alleen het plaatje van vrijheidsstrijders.
Volgende week zal Peter Verlinden Che Guevara komen demystificeren. Dan Mandela, dan Gandhi. Nee. Om te eindigen met
Jezus Teresa.
Hou je aan je op je terrein waar dat je denkt een beetje te kennen na 30 jaar.
Peter, dankjewel. Dinsdag kijken we naar de 4e aflevering van Kinderen van de Kolonie.